Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin wij vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Hoofdstuk 10. Geestelijke beproevingen. De mens heeft het niet altijd gemakkelijk met God. In de periode waarin de genade wordt weggenomen, die gewoonlijk zeer langdurig is, kan God aan de mens soms voorkomen als een genadeloze tiran. Als hij ondanks zijn uiterste ascese en inspanning de genade van God niet bereikt, dan lijdt de mens zo hevig dat hij zou afzien van elke vorm van bestaan, indien dat mogelijk was. Maar waaruit bestaat zijn lijden dan? Het is geen gemakkelijke opgave om deze vraag te beantwoorden. Nadat de ziel God heeft ontmoet, nadat zij het leven in het licht van Gods aangezicht heeft leren kennen, vindt zij in niets in de wereld meer rust of voldoening. Zij interesseert zich voor niets en ze wordt door alles, behalve door God, omringd. Alles wat zij heeft leren kennen als kwaad en als duisternis, elke demonische invloed, alles doet haar wankelen. De foltering der hartstochten bereikt soms een uiterste hevigheid, maar dit alles gebeurt alsof God zich heeft afgekeerd van de mens en niet de minste aandacht schenkt aan zijn roepen. Als een volkomen hulpeloos wezen heeft hij het gevoel dat hij boven een angstaanjagende afgrond hangt. Hij schreeuwt God om hulp, maar hij krijgt geen gehoor op al zijn kreten. Het lijkt wel of zijn lijden God onverschillig laat. De ziel weet dat ze zich verwijderd heeft van de liefde van God en zij wordt gekweld door het besef van haar ongerechtigheid en van haar ontrouw aan God. Maar toch roept ze tot hem, opdat hij zich over haar zou ontfermen, maar tevergeefs. God vertoont zich slechts om de ziel te beschuldigen van haar ongerechtigheden, en zij bezwijkt onder deze beschuldigingen. Zij erkent de rechtvaardigheid van het goddelijke gericht, maar haar lijden wordt daardoor niet verminderd. Het is geen verbeelding, maar zij wordt werkelijk ondergedompeld in de schaduw des doods. En omdat zij God niet naast zich vindt, tot wie zij dag en nacht roept, lijdt de ziel op ondraaglijke wijze. Men vraagt zich af, wat is de zin van dit alles? Wanneer de beproeving zich voordoet, kan de ziel haar niet opvatten als een uiting van goddelijke barmhartigheid of van Gods vertrouwen in haar of als Gods verlangen om de mens te laten delen in de heiligheid en de volheid van het leven dat in hem is. De ziel weet slechts één ding: God heeft haar verlaten nadat hij haar zijn licht heeft getoond, waardoor haar lijden oneindig veel groter wordt. En als zij tenslotte aan het einde van haar krachten is, dan ziet zij God niet die zich barmhartig over haar neerbuigt en dan komen er gedachten en gevoelens waarover men beter kan zwijgen. De ziel daalt af in de hel, maar niet zoals degenen die de goddelijke geest niet hebben leren kennen en die het licht van de ware godskennis niet in zich hebben en daarom blind zijn. Nee, Zij daalt daarin af, terwijl zij in staat is de aard van de duisternis die zij opmerkt te onderscheiden. Dit overkomt slechts degenen die de goddelijke genade hebben leren kennen en haar vervolgens hebben verloren. Het zaad van de goddelijke liefde, dat de ziel diep in zich draagt, brengt dan een berouw in haar voort, waarvan de kracht en de volheid de maat van het gewone religieuze bewustzijn te boven gaat. Terwijl hij overvloedig tranen schrijt, keert de mens zich met heel zijn wezen, met al zijn kracht tot God, en zo ontdekt hij het ware gebed dat hem uit deze wereld naar een andere wereld rukt, waar hij woorden hoort die geen enkele menselijke taal zou kunnen weergeven. Ze zijn onuitsprekelijk, want zodra zij in gangbare woorden en begrippen worden vertaald, zal iedere toehoorder daarin slechts datgene beluisteren en begrijpen wat hij in zijn eigen ervaring heeft leren kennen en meer niet. Wanneer de ziel deze hele reeks van zware beproevingen heeft doorgemaakt, ziet zij duidelijk in zichzelf dat er op de wereld geen plaats, geen lijden, geen vreugde, geen macht en geen schepsel is dat daar zou kunnen losrukken van Gods liefde. En voortaan kan de duisternis het licht van dit leven niet meer verslinden. Tussen God en de mens zijn de dingen niet altijd gemakkelijk. Ook is het niet altijd gemakkelijk om met een heilige te leven. Er zijn vele mensen die in hun naïviteit denken dat het contact met de heiligen aangenaam en vreugdevol is. Zij betreuren het dat zij omringd zijn door zondaars en zij dromen ervan een heilige te ontmoeten. Uit enkele toevallige ontmoetingen, waardoor de ziel, die voorheen bedroefd was, dikwijls met blijde hoop en nieuwe kracht wordt vervuld, concluderen zij dat het verblijf met de heilige altijd zo bezielend inwerkt op de ziel. Dat is een dwaling. Geen enkele heilige kan ons ontslaan van de noodzaak te strijden tegen de zonde die in ons leeft. Hij kan ons bijstaan door zijn gebeden, door zijn woord en zijn onderricht, en ons versterken door zijn voorbeeld. Maar hij kan ons niet bevrijden van de persoonlijke inspanning en de ascese. En wanneer een heilige ons aanspoort en ons overhaalt volgens de geboden van Christus te leven, dan kan hij hard lijken. Hebben sommigen niet over Christus gezegd en zeggen dat tot op heden? Dit is harde taal, wie kan dat aanhoren? Zie Johannes hoofdstuk 6, vers 60. Zo wordt ook de taal van de heiligen onverdraaglijk en hard, wanneer zij van ons eisen dat wij de geboden in al hun zuiverheid bewaren. Starets Silwan was altijd zachtmoedig, inschikkelijk en goed, maar in werkelijkheid is hij nooit afgeweken van hetgeen God hem onderricht heeft. Zijn houding was eenvoudig en duidelijk. De Heer heeft met iedereen medelijden, zei hij. Hij heeft de mensen zo zeer lief dat hij de last van heel de wereld op zich heeft genomen. En hij verwacht van ons dat wij onze broeders lief hebben. Wanneer men naar de Starets luisterde, dan was men zich met hart en ziel bewust dat hij de waarheid sprak. Maar het was bovenmenselijk zwaar om hem te volgen. En velen zijn bij hem weggegaan. De geestelijke geur die van hem uitging, deed in de ziel een diep schaamtegevoel over zichzelf ontstaan en het besef van de eigen stank en laagheid. Wanneer u zich bij hem beklaagde over degenen die u hadden beledigd, dan begreep hij uw smart en deelde uw verdriet, maar niet uw woede. Wanneer u zich voornam om kwaad met kwaad te vergelden, dan werd hij al bedroefd over u. En wanneer u het schadelijk achtte om een slecht mens met goed te vergelden, dan kon hij niet begrijpen hoe een mens die zich Christen noemt, kon menen dat een daad die in overeenstemming is met de geboden van Christus, iemand schade zou kunnen berokkenen. De geboden van Christus waren voor hem de wet van de absolute volmaaktheid en de enige weg die naar de overwinning op het kwaad in de wereld leidt en naar het eeuwige licht. Het onderhouden van de geboden kan alleen maar nuttig zijn, nuttig zowel voor degenen die ze opvolgen, als ook voor degenen voor wie ze worden uitgevoerd. Nee, er kan geen enkel geval bestaan waarbij het opvolgen van de geboden van Christus schade zou kunnen veroorzaken, mits men schade niet als een tijdelijke, uiterlijke schade opvat, maar ze beschouwt op het niveau van het ware, eeuwige leven. Want het gebod van Christus is het toonbeeld van het absolute goede. Het gebeurde een keer dat een priestermonnik tegen de staret zei dat wanneer men naar zijn woorden zou handelen, dit tot voordeel van de vijanden zou zijn en dat het kwaad zou overwinnen. Op dat ogenblik bleef de starets zwijgen, omdat degene die deze bedenking had gemaakt niet in staat was zijn woord te begrijpen. Maar naderhand zei hij tegen iemand anders: kan de geest van Christus dan werkelijk iemand kwaad toewensen? Zijn wij dan werkelijk daartoe geroepen door God? De boosheid van het geweten van de mens die beheerst wordt door zijn hartstochten is zowel groot als subtiel. In het geestelijke leven stelt de mens die door een hartstocht wordt bezeten haar dikwijls voor als een zoektocht naar de waarheid en naar het goede en soms zelfs als een strijd ter ere van God. In de naam van Christus, die zich omwille van zijn vijanden aan de dood heeft overgegeven, zijn mensen soms bereid bloed te vergieten, maar dan niet hun eigen bloed, maar dat van hun broeder vijand. Zo is het altijd geweest, maar het leven van de starets viel samen met een periode in de geschiedenis waar deze verdraaiing van de betekenis van het evangelie met bijzondere kracht aan het licht trad. Is dat de weg van Christus? Vroeg hij bedroefd.
Thank you.
Het woord van de starrets is hard. Wie kan het aanhoren? Leven volgens dit woord betekent zichzelf overgeven aan het martelaarschap. Niet slechts in de exclusieve betekenis van dit woord, maar ook in het leven van elke dag. Ergens wordt verteld, ik herinner me nu niet waar, over een vroom mens die zijn leven lang God had gesmeekt hem de martelaarsdood te schenken. En toen het uur van zijn vreedzame einde naderde, zei hij bedroefd, de Heer heeft mijn gebed niet verhoord. Maar hij had deze woorden nog maar nauwelijks uitgesproken, of hij ontving de innerlijke boodschap dat zijn hele leven een martelaarschap was geweest en als zodanig was aanvaard. De starrets zei dat de genade die hij in het begin ontvangen had vergelijkbaar was met die van de martelaren, zodat hij zelfs dacht dat de Heer hem misschien had voorbestemd voor het martelaarschap. Maar evenals die vrome mens had hij een vreedzaam einde. De starrets was in alles uitermate sober. Hij gaf zich niet over aan dromerijen over de volmaaktheid en nadat hij de volmaakte liefde van Christus had leren kennen, bracht hij de rest van zijn leven in een intensieve ascese door om haar te verwerven. Hij wist beter dan wie ook dat de geest gewillig is, maar het vlees zwak. Daarom zei hij dat men soms mensen tegenkomt die wensen te lijden voor Christus, maar als men in het lichaam geen genade heeft, kan het zijn dat men de martelingen niet zou kunnen verdragen. Daarom moet men niet vermetel beginnen aan een dergelijke heldendaad. Maar als de Heer ons daartoe roept, dan moeten wij zijn hulp vragen en Hij zal ons helpen. De starrets zocht het martelaarschap niet, ofschoon hij de genade van de martelaren had leren kennen. Zijn gehele leven was echter een waarachtig martelaarschap. Men zou kunnen zeggen zelfs meer dan dat. De martelaar offert soms zijn leven in het korte ogenblik van zijn dappere geloofsbelijdenis. Maar tientallen jaren in ascese leven, zoals de starrets dat heeft gedaan, en tientallen jaren bidden voor de wereld zoals hij heeft gebeden, bidden voor de mensen, is je bloed vergieten, is meer dan een eenvoudig martelaarschap. De weg van een christen is in het algemeen gesproken die van het martelaarschap. Wie deze weg naar behoren volgt, zal er slechts met moeite toe besluiten haar aan te prijzen. Zijn ziel verlangt er vurig naar om zijn broeder als deelgenoot te zien van het eeuwige licht. Maar het lijden wil hij liever alleen dragen, en daarom geeft hij zich voor alles en bovenal geheel over aan het gebed voor de wereld. Binnen de grenzen van het aardse leven, in dit gebied waar God zowel de positieve als ook de negatieve mogelijkheden van de vrijheid toelaat, kan niemand en niets de uiting van het kwaad volledig tegenhouden. Het gebed van de liefde is echter voldoende sterk om veel te veranderen in de loop der gebeurtenissen en om de afmetingen van het kwaad te verminderen. Het leven is het licht der mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Naar Johannes hoofdstuk 1, vers 4 en 5. De duisternis van het niet-zijn kan het licht van het leven niet verslinden. Al het goede dat van God uitgaat en dat terugkeert tot God, is onvernietigbaar. Het gebed is een van de hoogste vormen van dit ontologische, onverwoestbare en eeuwige goed. Het is dat goede deel dat nooit zal worden ontnomen. Naar Lucas hoofdstuk 10, vers 42. Op zoek naar zijn redding en naar die van zijn naasten, ziet de asceet, die zich concentreert op zijn innerlijke mens, de kracht van de wet der zonde in zichzelf. Zie de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 7, vers 23. Als hij ziet hoe de zonde hem vermoordt, hem doodt, naar Romeinen, hoofdstuk 7, vers 11, ondanks heel zijn vastberadenheid om het goede te doen, bereikt hij niet zelden de grens der wanhoop en in deze moeilijke toestand bidt hij. Ik herinner me een opmerkelijk bezoek. Een monnik die als kluizenaar leefde, kwam ons opzoeken. Hij was toen ongeveer 70 jaar. Hij leefde op een afgelegen plaats, gelegen aan de weg die van het klooster naar de Skieten leidde, in een ravijn vlakbij een bron midden in het bos. Zijn afgematte, bleke gelaat, dat doorgroefd was met rimpels, had een ongewassen, grijsachtige kleur. Zijn baard en zijn donkergrijze haren waren slordig en vuil. Zijn grijsblauwe ogen lagen diep verzonken in hun kassen. We hadden een lang gesprek met hem. Hij vertelde het volgende over zichzelf. Mijn ziel lijdt al talloze jaren wanneer ik aan ons monniken denk. Wij hebben de wereld verzaakt. Wij hebben onze familie en ons vaderland verlaten en alles achtergelaten waaruit gewoonlijk het menselijk leven bestaat. Wij hebben onze gelofte gedaan voor God, voor de engelen en voor de mensen, om te leven volgens de wet van Christus. We hebben onze eigen wil opgegeven en leiden in wezen het leven van een martelaar. En toch vorderen we niet in het goede. Zullen er velen van ons zijn die worden gered? Ik ga als eerste ten gronde. Ik zie ook anderen die de slaaf zijn van hun hartstochten. En als ik mensen uit de wereld tegenkom, dan zie ik dat zij in een grote onwetendheid leven, zorgeloos en zonder berouw. En zo ben ik geleidelijk aan, zonder dat ik het zelf merkte, gaan bidden voor de wereld. Ik heb veel geweend bij de gedachte dat als wij monniken die de wereld hebben verzaakt, niet gered zullen worden, wat er dan wel niet zal gebeuren met de wereld. Zo nam mijn droefheid geleidelijk toe en ik begon tranen van wanhoop te schreien. En zie, vorig jaar toen ik aldus wanhopig en moe van het wenen op een nacht op de grond lag, verscheen de Heer aan mij en sprak: Waarom ween jij? Ik zweeg. Weet je dan niet dat ik het ben die de wereld zal oordelen? Ik zweeg nog steeds. De Heer sprak: Ik zal barmhartig zijn voor iedere mens die God, al was het slechts éénmaal in zijn leven, heeft aanroepen. De gedachte ging door mij heen, maar waarom kwellen wij onszelf dan elke dag zo? De Heer antwoordde op de weging van mijn gedachte: Zij die lijden omwille van mijn gebod, zullen mijn vrienden zijn in het koninkrijk der hemelen. Maar voor de anderen zal ik slechts barmhartig zijn. En na deze woorden verdween de Heer. Dit visioen had hij terwijl hij wakker was. Hij vertelde ons ook nog twee visioenen die hij had gehad in een toestand van lichte slaap nadat hij in grote smart voor de wereld gebeden had. Ik zal de naam van deze monnik niet noemen, want hij leeft nog en ik onthoud me van een oordeel over zijn visioen. Wij hebben naar hem geluisterd zonder blijk te geven van onze mening over hetgeen hij ons verteld had. Hierbij volgden wij de strenge regel van de Athos-monniken: bijzonder voorzichtig zijn wanneer er sprake is van visioenen. Misschien was het onze kille behoedzaamheid of een andere onaardigheid van onze kant die deze oude monnik afschrikte. In elk geval is hij vervolgens niet meer bij ons teruggekomen. Ik had inderdaad de onbescheiden gedachte om hem verder uit te horen. Misschien heeft dat hem gekwetst. Ik weet het niet. Tijdens mijn contact met de monniken van de Heilige Berg heb ik 9 monniken ontmoet die met liefde voor de wereld baden en die tijdens hun gebed tranen vergoten. Op een keer hoorde ik dit gesprek tussen 2 monniken. De een zei: "Ik kan niet begrijpen waarom de Heer de wereld geen vrede geeft, ook al zou maar 1 enkele mens hem hierom smeken." De ander antwoordde: "En hoe zou er een volmaakte vrede op aarde mogelijk zijn, zolang er ook maar 1 enkele mens van kwade wil zou overblijven?" Maar laat ons terugkeren tot ons hoofdthema. God is niet altijd gemakkelijk voor de mens. Ik verval in herhaling, maar het onderwerp van ons gesprek is zodanig dat herhaling onvermijdelijk is. De gedachtenkring van een asceet is niet rijk of gevarieerd, maar zijn gedachten betreffen een bestaan dat men zich niet gemakkelijk eigen maakt. Er gaan eeuwen voorbij en gedurende die lange tijd wordt dezelfde ervaring bijna onveranderlijk herhaald. En toch kennen slechts weinigen het verloop van de christelijke ascese en zij verdwalen op hun weg. De Heer heeft gezegd: "Eng is de poort en smal is de weg die naar het leven voert, en weinigen zijn er die hem vinden." Zie Matteüs hoofdstuk 7, vers 14. We onderbreken voor muziek. Ik zou nogmaals willen terugkomen op wat het onderwerp was van de lange gesprekken tussen Staret Siloan en vader Stratonik. De weg van een christen is in grote lijnen als volgt. Eerst wordt de mens door de gave van de genade aangetrokken tot God. En nadat hij aangetrokken is, breekt er een lange periode van beproevingen aan. De vrijheid van de mens en zijn vertrouwen op God worden beproefd en soms zelfs hard beproefd. In het begin van zijn bekering tot God worden zijn nauwelijks geuite gebeden, zowel zijn kleine als zijn grote, gewoonlijk snel en wonderbaar door God verhoord. Maar als de periode van beproevingen aanbreekt, verandert alles en lijkt het alsof de hemel zich sluit en doof wordt voor iedere smeekbede. Alles in zijn leven wordt moeilijk voor een vurig christen. De houding van de mensen tegenover hem verslechtert. Men toont geen respect meer voor hem. Wat men anderen vergeeft, wordt hem niet vergeven. Zijn arbeid wordt bijna altijd ondergewaardeerd. De weerstand van zijn lichaam tegen ziekten vermindert. De natuur, de omstandigheden, de mensen, alles keert zich tegen hem. Wat zijn natuurlijke talenten betreft, die niet minder groot zijn als van andere mensen, zij worden niet benut. En bovendien moet hij ook nog talrijke aanvallen van demonische machten verduren. En de laatste, zwaarste en meest ondraaglijke kwelling is dat God hem verlaat. Dan bereikt zijn lijden een hoogtepunt, want hierdoor wordt de hele mens op alle niveaus van zijn bestaan getroffen. Verlaat God de mens? Zou dat mogelijk zijn? En toch komt er in de ziel, in plaats van de ervaring van de nabijheid van God, een ander gevoel op. Dat hij oneindig, onbereikbaar ver weg is, verder dan de sterren. Alle smeekbeden tot hem gaan hulpeloos verloren in de ruimte. Innerlijk roept de ziel nog heviger tot God, maar zij ziet nog zijn hulp, nog zelfs zijn aandacht. Dan wordt alles moeizaam en wordt slechts verkregen door onevenredig grote, bovenmenselijke inspanning. Het leven wordt een voortdurend lijden en de mens krijgt de indruk dat de vloek en de woede van God op hem zijn neergedaald. Maar wanneer deze beproevingen voorbij gaan, zal de mens zien dat de ondoorgrondelijke, wonderbare goddelijke voorzienigheid hem nauwlettend behoed heeft op al zijn wegen. De duizendjarige ervaring die van geslacht op geslacht wordt doorgegeven, leert dat wanneer God ziet dat de ziel van een asceet hem trouw is zoals die van Job, hij haar door afgronden en hoogten leidt die alleen voor hem toegankelijk zijn. Hoe voller en sterker de trouw en het godsvertrouwen van een mens zijn, des te groter zullen zijn beproevingen zijn en des te groter de volheid van zijn ervaring, die reikt tot de uiterste grenzen die een mens kan bereiken. Zolang er een sterke trots in de mens huist, kan hij onderworpen worden aan de aanvallen van een bijzonder martelende, helse wanhoop, die alle voorstellingen over God en over de wegen van zijn voorzienigheid verdraait. De trotse ziel die in de duisternis van de hel in hevig lijden verkeert, beschouwt God als de oorzaak van haar lijden en stelt zich hem als grenzeloos wreed voor. Beroofd van het ware leven in God, beoordeelt zij alle dingen vanuit haar kwellende ziekelijke toestand en gaat zij zelfs haar eigen leven en in het algemeen gesproken alles wat er op de wereld bestaat haten. Wanneer zij buiten het goddelijk licht verblijft, komt zij er in haar wanhoop toe zelfs het bestaan van God zelf te beschouwen als hopeloze ongerijmdheid. Hierdoor neemt haar verwijdering van God en haar haat voor alles wat er bestaat steeds meer toe. Mensen met geloof ontsnappen aan een dergelijke wanhoop en aan deze haat, want de mens wordt door het geloof gered. Door het geloof in de liefde en in de barmhartigheid van God, door het geloof in zijn woord en door het geloof in de getuigenis van de kerkvaders. Het merendeel der vrome christenen hebben misschien in de loop van hun leven niet hun eigen opstanding ervaren, maar hun geloof daarin behoudt hen. Over dit geloof heeft de Starets dikwijls gesproken en verwees naar de woorden van de Heer. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Zie Johannes hoofdstuk 20 vers 29. Het uur zal komen wanneer dit geloof de mens uit de duisternis en de verdrukking van zijn slavernij zal voeren, naar de wijdse ruimte van het ware, onvergankelijke leven, waarvan de schoonheid volkomen uitzonderlijk is en niet lijkt op de gewone menselijke opvatting over pracht en schoonheid. De duivel, de vijand, handelt niet op dezelfde wijze met hen die hem aanvaarden als met hem die hem bestrijden. Het lijden vanwege de wanhoop die voortkomt uit de trots of de hoogmoed is één ding. Het lijden van een vrome ziel, wanneer God toelaat dat de Satan haar bestrijdt, is een ander ding. Deze laatste soort beproeving is buitengewoon zwaar en wordt zelden toegelaten. Wanneer de mens die voor de eerste maal door de voorzienigheid, door God, wordt verlaten, de nadering van de Satan ervaart, valt heel zijn wezen, zijn lichaam en zijn ziel ten prooi aan grote ellende en aan een angst die men niet kan vergelijken met de angst die men voelt voor misdadigers en moordenaars, omdat deze angst wordt veroorzaakt door de duisternis van de eeuwige ondergang. De ziel begrijpt dan wat de duivel is. Ze begrijpt de macht van zijn wreedheid en getroffen door het ontzagwekkende kwaad dat voor haar staat, krimpt zij volkomen ineen. Zij komt vanwege de verschrikking, de wanhoop en de angst tot zulk een uitputting dat zij geen kracht meer in zich vindt om te bidden. Zij voelt God, haar beschermer, niet naast zich en de vijand zegt tegen haar: "Jij bent in mijn macht, hoop maar niet op God en vergeet hem. Hij is onverbiddelijk." De ziel die de duivel niet wenst aan te nemen, staat op dat moment roerloos, zonder woorden, als verstijfd bij de gedachte aan God, of in het beste geval vindt zij de kracht om innerlijk de naam van God te aanroepen. Pas later zal zij begrijpen dat God juist in deze strijd in het bijzonder op haar let. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 10, Geestelijke beproevingen. We hopen dat deze lezing u deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.